Gemeente, wij staan stil bij het eerste gedeelte van Jesaja 38. En om toch een kernwoord te kiezen, de laatste woorden van het derde vers. En Hizkia weende gans zeer. En Hizkia weende gans zeer. Ja, gemeente, zo kort na de inval van Sanherib en ook van de overwinning op de Assyriërs op Sanherib. Zo kort daarna, in hetzelfde jaar nog, kwam de tweede beproeving. De eerste, die had Hizkia in elk geval uiteindelijk tot bidden gebracht. U weet wel, en dat vond ik zeer ontroerend, dat heeft mij zelf ook innerlijk diep geraakt. U weet wel dat hij de eerste keer niet bidden kon toen hij de tempel inging. Hij moest het uitbesteden aan Jesaja de profeet. En hij sprak over God als over uw God, niet mijn God, hè? Uw God. Wat ontzettend, ontzettend leerzaam is dat voor ons ook in het geestelijk leven. Want zo kan het zijn, hè? Zo kan het zijn als er wat zit tussen God en onze ziel. En er zat bij Hizkia wat. Er zat wat. Hij had geloerd naar Egypte. Hij loerde nog steeds om hulp naar Egypte. Die gebroken rietstaf. Als je daarop leunt, dan doorboort hij je gehele hand. En die zonde, die was niet beleden. Niet bestreden. En daarom kon Hizkia die eerste keer, kon hij zelf niet bidden, pas toen die brieven kwamen, waarin stond dat de Heere u niet zou bedriegen, laat de Heere jullie niet bedriegen, Hizkia en volk van Jeruzalem, toen de Heere zelf tot een leugenaar gemaakt werd door Sanherib. Toen ging hij met die brieven de tempel in en hij bad. Toen viel hij aan de kant van God. Aan de zijde des Heren. Nu de naam van zijn God zo gelasterd werd. Toen viel hij aan Gods kant. En toen kon hij in elk geval alweer bidden tot God. De Heren had hem door zijn grote genade een stap dichterbij gebracht. Ja, dat mag je wel zeggen. Hij had hem door zijn grote genade. Hij liet hem niet te pletter vallen. Hij had hem door zijn grote genade weer een eindwees naar zich toegetrokken. Maar is het u niet opgevallen dat Hizkia over die zonde, over Egypte, dat hij daar toch wel erg stil over bleef. En dat in hoofdstuk 37 in zijn gebed dat helemaal niet ter sprake komt. Helemaal niet. Hij rept niet over zijn zonde. Hij had al tegen de Assyrische koning gezegd, ik had niet tegen u in opstand mogen komen. Ik heb tegen u gezondigd. Maar tegen de Heer had hij dat nog nooit gezegd. Nog nooit. Dus dat zat er nog wel. En gemeente, daarom was dit tweede ook nog nodig. Om Hizkia werkelijk helemaal op zijn plek te brengen. Tot schuldenaar te maken tegenover de Heere. Daar was die ziekte voor nodig. En als je goed leest, dan zie je dat heeft ongeveer in diezelfde tijd ook plaatsgevonden. In die dagen, staat er, in die dagen werd Hiskia krank tot stervens toe. Er is in onder de uitleggers wat gekrakeel over wat nou eerst geweest is, hè, die inval van de Assyriërs of de ziekte. En sommige uitleggers zijn van mening eerst de ziekte en toen pas die inval, want zij wijzen op wat er in vers 6 staat. Ik zal u uit de hand van de koning van Assyrië verlossen, mitsgades deze stad, en ik zal deze stad beschermen. He, dus dat lijkt erop dat dat nog moet gaan gebeuren. En dat lijkt er dus op dat die inval daarna pas heeft plaatsgevonden. Maar gemeente, zo hoeven wij dat zesde vers niet per se uit te leggen. Het kan ook gewoon betekenen, voortaan zul je van die Assyriër geen last meer hebben. Want ik zal voortaan deze stad beschermen zoals ik dat ook al heb gedaan. Ik zal u ook in de toekomst uit de hand van de koning van Assyrië verlossen. Dat heeft de Heere trouwens ook gedaan. Dus dat hoeft helemaal niet te zeggen dat die inval al niet had plaatsgevonden. Dat hoeft niet per se. En bovendien, ik wijs erop dat zowel in 2 Koningen als in 2 Kronieken als in Jesaja, deze hoofdstukken, eerst de inval van de Assyriër wordt vermeld en daarna pas de ziekte van Hiskia. En dat lijkt mij toch zonder meer doorslaggevend als er 3 getuigen zijn van deze volgorde. De schrijver van Koningen, de schrijver van de Kronieken en Jesaja de profeet. Dan moet dit toch de volgorde wel geweest zijn. En dan moet dus het zesde vers uitgelegd worden op de manier zoals ik die daarnet heb weergegeven, dan kan dat vers niet betekenen dat de volgorde omgekeerd is geweest. Daar geloof ik werkelijk dan helemaal niets van. Ik zei al, Hiskia was nog niet in de schuld gekomen. Vanwege zijn langdurig ongehoorzaam zijn aan Gods woord. Jesaja de profeet had het ettelijke malen tegen hem gezegd. Koning, vertrouw niet op mensen. Stel geen vlees tot je arm op wagens en paarden. Want het paard feilt ter overwinning, zoals in de psalmen staat. Deze vermelden van paarden en die van wagens, maar wij zullen vermelden de naam van de Heer onze God. Zo had het moeten zijn. Zo had het moeten zijn. Zo moest het ook bij Hiskia wezen. Dat heeft Jesaja hem 10 keren gezegd. Maar hij luisterde maar niet. En zelfs toen die rapsakee stond te brullen bij de muur. Gij vertrouwt op de paarden en de wagens van Egypte, hè? Jullie vertrouwen op die gebroken rietstaf. Zelfs toen dus zijn vijand hem aan zijn schuld ontdekte, was Hiskia nog niet in de schuld gekomen. Dat had toch een zwaard moeten zijn. Dat door zijn ziel ging. Dat niet alleen Jesaja het zei, en niet alleen de Heeren het zei, maar dat zelfs Sanherib Rapsakee hem aan zijn zonde ontdekte. Dat had toch als een zwaard door zijn ziel moeten gaan, maar dat gebeurde maar niet. En dan gemeente, dan weet de Heere God wel raad. Als hij door 1 beproeving, alleen maar door die inval van Sanherib, niet op de rechte plek te brengen valt, Dan voegt de Heere daar kort daarna in die dagen. Dan voegt de Heere er nog een andere beproeving aan toe. En dat doet de Heere met de beste bedoelingen. Dat doet de Heere dus om zijn kind en zijn knecht weer terecht te brengen. Dat doet zeer. Nou, en denk erom dat het zeer gedaan heeft. Hiskia weende gans zeer. Wat heeft zeer gedaan? Maar het is beter dat het een beetje zeer doet dan dat je verloren gaat. Of niet dan? Want als de Heere God een mens over zou geven aan zichzelf, van laat maar, bekijk het maar, Hiskia. Dan zou de Heere naar recht gedaan kunnen hebben, maar dat doet hij niet. Dat doet hij met de zijne nooit. Hij vernieuwt ze altijd weer tot bekering. Maar daar zijn wel middelen voor nodig. Dat gaat niet vanzelf. Ging het maar vanzelf. Laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Zegt Psalm 32. Laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Dat moest toch eigenlijk helemaal niet nodig moeten zijn. Dat er twee van die strenge maatregelen voor nodig zijn. Eerst die Sanherib die het hele land bezet. En dan ook nog eens een keer kort daarna die ziekte tot stervens toe. Een geweldige ingreep van de Heer. Gemeente, gelukkig maar. Gelukkig maar dat als het niet vanzelf gaat, die terugkeer. En we zijn zo hard van harte. We zijn zo eigenzinnig. U niet dan. Jij niet dan. We blijven soms maar aan de gang, hè. Soms tegen beter weten in. Ook al is het ons van alle kanten toegeroepen dat het niet goed is wat we doen. We blijven toch maar aan de gang, hè. Zo is een mens. Zo is zelfs een kind van God. Wij zijn ook na ontvangen genade nog zulke eigenwijze mensen. Zo eigenwijs als dat we groot zijn. En dan is het maar goed, gemeente. Dat er een God in de hemel is die ons op ons plekje zet. Om ons te vernieuwen tot bekering. Als de Heere dat nou doet in uw leven. Wees hem er eeuwig dankbaar voor. Ga nou niet zitten mopperen en zeggen, oh, de Heer heeft me toch wel heel sterk aangepakt. En heeft misschien, had toch misschien ook wat milder gekund. Het kon kennelijk niet milder. Geef u eigen maar de schuld. Uzelf. Zeg maar, dat is niet in mij te prijzen hoor, dat er zulke strenge middelen nodig waren. Dat is heus niet in mij te prijzen. Dat lag aan mij. Aan mijn hardvochtigheid. Aan mijn koppigheid. Als het milder gekund had, had de Heer het ook milder gedaan. Zonder enige twijfel. En want de Heer gaat het niet streng aanpakken als het mild kan. Maar als het mild niet helpt, dan pakt hij het wel te degen streng aan. Dank God op je knietjes. Dank hem op je knietjes. Als hij je streng op je plek heeft gezet. En zodoende met een ferme slag van zijn stok en zijn staf. Weer bij de kudde heeft gevoegd. Voor de eerste keer, in je eerste bekering, maar ook in je tweede, derde, vierde of je honderdste bekering. Dank God als hij je streng heeft aangepakt. Loof en prijs zijn naam en zijn grote goedheid. Dat hij je op die manier weer terecht heeft gebracht voor zijn koninkrijk. Nou, bij Hiskia deed de Heere God het dus op een heel bijzondere manier. Hij was 14 jaar aan het bewind als koning. Toen dat dus gebeurde, kort na de inval van Sanherib. En de profeet Jesaja, die moet naar hem toe. Ja, deze keer dus wel. Jesaja en Hizkia, we zagen in hoofdstuk 37 dat dat ook niet helemaal goed zat. Want ze kwamen niet bij elkaar, het ging allemaal met boden en met je vreemden. De koning, de godvruchtige koning en de profeet des Heren, de grote profeet van die dagen, Jesaja. Er moesten twee handen op één buik zijn, zou je zeggen. Die moesten ook bij elkaar in en uit lopen. Maar dat ging dus kennelijk helemaal niet zo. Allemaal gezanten over en weer. Maar nu zegt de Heer, nu ga je er naartoe, Jesaja. Nu ga je er naartoe. De profeet Jesaja, de zoon van Amos. Dat is natuurlijk niet de profeet, hè? Amos. Hè? Maar het schrijft het met een Z. Zoals u ziet, de spelling is iets anders. De zoon van Amos, die kwam tot hem en zeide tot hem, zo zegt de Heer, zo spreekt de profeet, hè, een boodschapper. Een boodschapper brengt nooit zijn eigen woord, maar zoals je dat bij de profeten altijd, zo zegt de Heer der Israël, die heeft mij gezonden. En ik geef alleen maar door wat ik voor boodschap bij u af te leveren heb. En het schijnt dat Jesaja ook niet veel meer gedaan heeft dan dat. Want hij is kennelijk kort na deze boodschap ook meteen weer vertrokken. Meteen weer vertrokken. Hij heeft alleen maar de boodschap afgegeven in het koninklijke paleis. En daarna, kort daarna, is hij ook weer weggegaan. Zo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis. Want ge zult sterven en niet leven. Sterven. En ik leef. Ja, als je sterft, dan leef je niet meer. Die uitdrukking wordt zo gebruikt om het te benadrukken. Je zult dus zeker gaan sterven. Sterven en niet leven. En daarom moet Hizkia de zaakjes op orde gaan maken. Hij moet zijn huis alles gaan regelen. Ja, hij is koning. Hij laat een koninkrijk achter. Een lege troon. Wie zal daarop gaan zitten? Daar kom ik zo dadelijk nog op terug. Hij moet zijn spulletjes gaan regelen. Zijn bezittingen en alles. Ja, dat komt er allemaal bij kijken. Hè? Dat komt er allemaal bij kijken. Hij was al ziek. Hij was al ziek. Jesaja kwam niet zeggen dat hij krank zou worden. Maar dat hij sterven zou. Even in de gaten houden. Hij was al krank. Tot stervens toe. En Jesaja komt zeggen dat hij er niet meer beter van wordt. Dat hij van dat ziekbed niet meer zal opstaan. Net zoals koning Jerobeam, de eerste Jerobeam, dat ooit te horen kreeg van de profeet. Hij zal daar niet meer uit opstaan. Maar dat ging toen over zijn zoon. Hij zal niet beter worden. Nou, zo kreeg dus ook Hizkia de boodschap. De ziekte is dermate ernstig, daar is geen genezen meer aan. Het ging om een gezwel, dat blijkt verderop. Daar komen we nog wel later op terug. En Hizkia, ja, hij keerde zich naar de wand, zo staat er. Hij keerde zich naar de wand en hij weende gans zeer. Dat keren naar de wand, dat is niet om te mokken. Dat deed Agab, hè? Dat weet u nog wel, ongetwijfeld, uit de geschiedenissen. Zoveel bijbelkennis zult u wel hebben. Toen hij die wijngaard van Naboth niet kon krijgen, weet u wel? Naboth weigerde hem de erven van zijn vader te geven. Dat stond Agab helemaal niet aan, hij keerde zich om naar de wand en hij mokte het uit. Nou, daar wist die Zebel wel wat op. Die zou dat varkentje wel eens wassen en er zou geen hanen kraaien. Ja, die wist er wel een oplossing voor. Hè, maar dat was het mokken van Agab. En dat zien we hier bij Hizkia niet. Hij bad tot de Heer. Hij zondert zich dus af. Keren naar de wand betekent dat hij zich hier afwendt van de wereld. Afwendt van de dingen om zich heen. En dat hij zich richt, zich werkelijk richt op de Heere zijn God. Hij keert zich om naar de wand om de Heere te zoeken. Dat is wel duidelijk. Want het moet bijzonder hard zijn aangekomen bij deze man. En waarom zo hard? Nou ja, als je 39 bent, dan wordt je leven afgesneden zoals een wever zijn web afsnijdt, zo zegt hij in zijn danklied. Ja, zo was het ook. Dan wordt hij beroofd van de helft zijner jaren. Ja, dat is inderdaad zo. Als je 39 bent, dan, ja, dan ben je menselijkerwijs gesproken. Menselijkerwijs gesproken. Nog maar halverwege, ja. Dat kun je niet altijd zeggen natuurlijk, maar menselijkerwijs, als je uitgaat van 70 tot 80 jaren, hè, zo sterk zijn 70, zeer sterk zijn 80 jaar, dan ben je bij je 39 nog maar halverwege. En het ergste moet ongetwijfeld voor Hizkia dit geweest zijn. Dat hij nog geen zoon had. Geef bevel aan uw huis, want je zult sterven. Maar wie moet er op een troon gaan zitten? Er was nog geen zoon. En de Heere had aan David gezworen dat hij hem altijd een zoon op zijn troon zou laten zitten. Totdat de Messias zou komen. Dat had de Heere gezegd. Als uw kinderen van mij afwijken, dan zal ik ze wel kastijden met de roede, maar mijn goedertierenheid zal van hen niet wijken. Want de Heere zou toch verder gaan, hij zou toch verder gaan. De lamp moest blijven branden in Juda, tot op de vorst Messias. En dat dreigde nu op te houden. Hizkia sterft, geen zoon, geen opvolger. Geen Davidide op de troon, geen zoon van David. Dat had al eerder gedreigd. Dat had ook gedreigd toen Atalia, de goddeloze Atalia, het hele koninklijke geslacht uitroeide. Toen had het ook al gedreigd. Er was een kleine jonge Joas, die werd door zijn voedster verborgen in een achterkamertje. En later op de troon geholpen door de hoge priester, Jojada. En toen was het ook kantjeboord, hè? Kantjeboord, echt een aanval was dat van de vorst der duisternis op het koninkrijk des Heren. Echt zo'n aanval. Het huis van David te niet zien te doen. Dat was aan de orde. En nu dreigde het spontaan. Spontaan, zonder dat er mensenhand aan te pas kwam. Zonder dat er een verdrukker in het spel was. Nu dreigde het spontaan te stranden. Er was geen opvolger. Er was geen zoon. Het is eigenlijk een beproeving, je kunt het een beetje vergelijken met wat de Heere God bij Abraham deed. Hè. Neem nou Isaac en ga hem offeren op de berg Moria. Hij was toch de zoon van de belofte. In Isaac zou hij het zaad genoemd worden. En nou haalt de Heere God daar een grote streep doorheen. Die zegt, die zoon van de belofte, die ga je offeren. Dat leek tenminste. Dat de Heere God daar een grote streep doorheen haalde. En dat gaf strijd, ongetwijfeld strijd in het hart van Abraham. Dat kunt u begrijpen. En zo moet het bij Hizkia ook geweest zijn, gemeente. Het koningsgeslacht. En dat was niet zomaar een koningsgeslacht. Het geslacht van de belofte. Dat was in het geding. Hoe moet het dan nu? Hoe moet het dan nu met het koninkrijk? Hoe moet het dan nu met de hervormingen die Hizkia begonnen was? Meteen toen hij aan het bewind kwam. Die waren ongetwijfeld nog lang niet compleet, nog niet afgemaakt. Dat duurde ongetwijfeld allemaal nog voort. En zou dat nou allemaal teniet gaan? Al die dingen moeten in het hart van Hizkia hebben geleefd. Hè. Hij keerde zich om naar de wand en hij bad tot de Heere en hij weende zeer. Ja, gemeente, dat moet er maar op aankomen. Dat je sterven moet. dat je de boodschap krijgt. Je wordt niet meer beter. Je zult niet leven, je zult sterven. Ja, maar Gods kind kan toch altijd sterven? Die weet toch waar die heen gaat, zegt u misschien. Ja, iemand die God niet lief heeft, die de Here niet aankleeft, die kan nooit bereid zijn. Dan ben je nooit bereid, nietwaar? Dat kan niet. Dat is onmogelijk dat je dan bereid bent om te sterven. Maar als je de Here kent, dan moet je toch altijd bereid zijn. Ja, dat moet wel, maar dat ben je niet altijd. Hang nou maar geen smoesjes op. Er is niemand onder ons die altijd bereid is om heen te gaan. Dat zijn de momenten waarop je op de toppunten staat van het geloof. Ja, dan kun je het wel eens zeggen, Here, het zou goed zijn als u me nu maar wegnam. En je kunt er soms ook wel eens in nood en zorg naar verlangen. Je kunt er wel eens naar verlangen dat je alles achter je mocht laten om de hemelse heerlijkheid te ontvangen. Ja, dat kan wel eens zo zijn. Maar dat is niet altijd op ieder willekeurig moment zo. Hè. Niet het pistool op de borst, kun je nou sterven? Ja, dat kan ik wel. Dat kunt u mij niet wijsmaken dat bij u zo is. Als je onbekeerd bent, kan het zeker niet, maar als je bekeerd bent, ook niet. De meeste keren niet, dat zijn maar tijden en ogenblikken, dat je dat werkelijk zo volmondig dan meteen zult kunnen zeggen, ja zeker, maar ik weet waar ik heen ga. En ik leg mijn ziel, mijn leven in zijn hand, hè. Mijn ziel in zijn hand, hè. Daar beveel ik, zoals Christus dat aan het kruis deed, in uw handen beveel ik mijn geest. Nou, dat kan niet iedereen, ook niet van Gods kinderen, ieder ogenblik zomaar zeggen. En zeker niet, lieve mensen, als er nog wat tussen zit. Als er nog een mist hangt. Zoals bij het vieren. Als er nog onbeleden zonden zijn. Dan kan het zeker niet zomaar. Hè? Dan is het bewolkt. Dan schijnt het zonnetje niet. Geestelijk genomen. En hoe was het bij Hiskia? Ongetwijfeld is dat dus niet bij hem zo geweest dat hij dat wel eventjes kon aanvaarden. Hij keerde zich om naar de wand. En hij bad tot de Heere. En wat bad hij? Hij zeide, och Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld heb en wat goed is in uw ogen gedaan heb. Dat zei eens keer. U zult zeggen, nou dat had hij nou juist niet moeten zeggen. Hij had meteen zijn zonde moeten beleiden. Ik ben het met u eens. Ik ben het ongetwijfeld eens. Dat had Hiskia zeker moeten doen. Hij had zeker allereerst zijn zonde moeten beleiden. Was het dan niet waar dan? Was het dan niet waar dan? Dat hij met een volkomen hart gewandeld had. Vooral ook in die tijd toen hij de godsdienst reformeerde. Toen hij opruimde wat zijn vader Achas allemaal had aangericht. Was het dan niet waar dat hij dat in oprechtheid met een volkomen hart gedaan had en dat hij de Heer had aangekleefd? Was dat niet waar dan? Ja, gemeente, dat was allemaal zeker waar. En dat getuigenis, dat mocht ook wel in zijn hart wezen, daar niet van, hè. De goede dingen die de Heer in hem gewerkt had, die hoefde Hiskia niet te ontkennen. Dat hoefde hij niet weg te schuiven. Juist omdat het een werk van de Heere in hem was. Dat de Heere door hem verricht had, die reformatie en zo. Dat hoefde hij niet allemaal aan de kant te schuiven. Dat was het werk van God wat in zijn leven openbaar was gekomen. En als dat getuigenis van je geweten dat zegt, dan hoeft dat op zichzelf niet verkeerd te zijn. Dat hij dat noemt. Maar hij had niet als eerste moeten noemen. Dat zeker niet. Hij had als eerste zeker zijn zonde moeten beleiden. En heeft je dat dan niet gedaan dan, zult u zeggen? Heeft je dat dan helemaal niet gedaan? Nou gemeente, dat zou niet goed geweest zijn als dat niet geweest was. Als je alleen maar dit gezegd had, als je alleen maar dit gezegd had, Heere, gedenk toch dat ik in waarheid voor uw aangezicht gewandeld heb. Nou, daar was dus toch nog wel wat op af te dingen, hè. Dat was bepaald niet volkomen. En dat wist Hiskia ook zeer goed. Dat zou niet goed geweest zijn als hij het hierbij gelaten had. Hoe waar het op zichzelf ook was wat hij zegt, hij had zeker de wegen des Heren waargenomen. Zeker in het begin van zijn regering, zeker waar. Hoe waar het ook was. Er was meer te zeggen dan dit. En dat heeft hij gedaan ook. Want we lezen in het danklied van Hiskia. Lezen we dat hij over zijn zonden spreekt in het meervoud. Zijn zonden. En dat de Heere die achter zijn rug had geworpen. Gods rug. Om er dus nooit meer aan te denken. God had zijn ziel liefelijk omhelst, lezen we dan in het danklied. En ook al, terwijl hij nog op zijn bed lag, toen hij nog niet de genezing had ontvangen. Wees jij mijn borg. Over die woorden zal ik nu niet al te veel zeggen, want dat komt nog de volgende keer. Wat dat precies inhoudt. Wees jij mijn borg. Heren, ik word neergedrukt, onderdrukt, neergedrukt door al deze ellende die nu over mij komt, word ik zo ter neergedrukt. Sta gij voor mij in, wees gij mijn borg. Ook daar zit zonder enige twijfel een stukje schuldbelijdenis in. Dus gemeente, het is niet zo dat Hiskia aan de schuld voorbij is gegaan. Of hij het ook concreet gemaakt heeft voor de Heere, dat lees ik hier niet. Of hij ook uitdrukkelijk beleden heeft, dit en dat had ik niet mogen doen. Ach, dan is er ongetwijfeld ook zoveel in een mensenleven wat je moet noemen. Ook al ben je een kind van de Heere, dan is er nog zoveel wat tegen je wil in je is overgebleven. Tegen Gods wil in je is overgebleven. Dan is er zoveel nog op te sommen. Maar de dingen die eruit springen, ja, die moet je als het eventjes kan wel eventjes benoemen, hè. Of Hiskia dat gedaan heeft, weet ik niet. Hij spreekt over zijn zonden in zijn algemeenheid, maar wel in het meervoud. In het algemeenheid. En het is wel goed, gemeente, om als er zonden zijn in uw leven, gaat avondmaal worden, dan moet het recht liggen. Hè? Dan moet het recht liggen. Want als het niet recht ligt tussen uw vieren en tussen de Heer, als er zonde in het spel is, waarmee je de Heer bedroeft en vertorent, dan kun je niet aan de tafel. Dat kan niet. Dan moet het recht liggen. En als er dan dingen zijn die er echt in uw leven uitgesprongen hebben. Ga nou niet kinderachtig doen, hè. Door dat te verstoppen. Ga dan nou eens eerlijk aan de Heer zijn. Noem maar een paard. En zeg dan, Heer, dit en dat. Daarin heb ik zo gefaald, zo gefaald, zo misgetast, u zoveel verdriet aangedaan. Had ik niet mogen doen hier. Dat is mijn schuld, mijn schuld. Ik zei al, gemeente, ik weet niet of Hiskia dat allemaal zo gespecificeerd heeft voor de Heer. Dat staat er niet. Ik wijs er overigens ook op dat hij, als hij over zijn goede daden spreekt die hij gedaan heeft door Gods genade, hè, dat hij voor Gods aangezicht met een volkomen hart gewandeld heeft, dat hij dat ook niet specificeert. Dat hij niet gaat zeggen van, en ik heb toch het huis van u gerestaureerd en gerenoveerd en weer opgeknapt en schoongemaakt en dit en dat en dat Pascha gevierd. Dat gaat hij ook niet allemaal benoemen, althans niet in het verslag wat wij hier van de profeet Jesaja ervan gekregen hebben. Dus hij noemt zijn deugden niet één voor één op. Ik lees ook niet dat hij zijn zonden allemaal één voor één heeft opgezond. Maar ik houd het niet voor onmogelijk dat hij het wel heeft gedaan. En ik raad u aan dat ook te doen. Vooral dat laatste, die zonden opzommen. En als je deugden noemt, als je deugden noemt, als je Gods werk in je mag prijzen, prijs dan Gods werk in je. Als er dingen zijn geweest in de afgelopen tijd, en in het geheel van uw leven, waarin u kunt zien dat de Heere met je is bezig geweest en dat hij je leven heeft vernieuwd, prijs dan de Heere erom. Prijs dan de Heere erom. Dan mag je ze noemen, maar alleen maar om God groot te maken. Alleen maar om God groot te maken. Niet om zelf er voor jezelf op te steunen en je heil erin te zoeken. Nee, doe het dan alleen om God groot te maken. En je zonden, die moeten erkend worden. Zeker als de Heere op een gegeven moment in je leven spreekt. Ik heb u eens een preek gehouden over het boek Job, dat is al een paar jaar geleden. En in het boek Job staat dat Elihu, die laatste man die aan het woord komt, die vierde, die zegt: God spreekt tot een mens eenmaal of tweemaal. Maar men let er niet op. En hij doet dat om de mens van aan zijn schuldige plicht te herinneren. En zo is dat, gemeente. God spreekt soms op een bijzondere wijze tot je. Door dingen die gebeuren. Dat is bij Hiskia ook zo gebeurd. Die inval van Sanherib was een sprake gods om hem tot inkeer te brengen. Die ziekte, die vlak daarna, als het eerste alleen niet genoeg is, dan moet er een tweede bij. Helaas, Hiskia, helaas, maar wel nuttig voor je. Dan komt er een tweede bij. Dan spreekt de God een tweede keer in het leven van Hiskia. Een tweede keer vlak ter bons bovenop. Om de mens zijn schuldige plicht te leren. Zijn schuldige plicht te leren. En hem van zijn ongerechtigheid af te keren, zegt Elihu. En hem tot verzoening met God te brengen. En ik weet niet, gemeente, of de Heere God op zo'n manier ook in uw leven spreekt. Dat weet ik natuurlijk niet. Dat moet u zelf maar uitmaken. Maar ik zeg u wel, als er zulke momenten zijn, wil die dan wel kostbaar achter, hoor. Want gewoonlijk spreekt God niet 10 keer op zo'n manier in je leven. En zeker geen 20. Het blijft bij een paar keer dat hij een hand op je schouder drukt. En dat hij je recht in de ogen aankijkt. En ga dan zo'n blik niet mislopen. Dat moet je niet doen. Schud die schouder, die hand niet van je schouder af. Of die op je drukt. Schud die niet af. Maar laat je neerdrukken. Door de Heer. En Hiskia, hij weende ganse jaar. Waar heb je allemaal over geweend, Hiskia? Over je korte leven. Over dat je geen zoon hebt, ongetwijfeld. Omdat de belofte van God aan David gedaan lijkt te gaan stranden, ongetwijfeld. Waar heb je allemaal over geweend, Hiskia? Heb je ook over je zonde geweend? Ja, kennelijk wel. Wees gij mijn borg. Gemeente, zonde moet zonde worden voor ons. En we moeten niet zo laaghartig zijn dat we tegen de Heere zondigen en net doen alsof er niks aan de hand is. Dat is laaghartig. Zonde moet zonde worden. Schuld moet schuld worden. En noem dat maar gerust als eerste. Hizkia noemde eerst de dingen die goed waren in zijn leven als eerste. Had hij denk ik niet moeten doen. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Noem als eerste de zonde maar op. Kom maar in de schuld voor de Heer. Dat we onze zonden en vervloeking overdenken, zegt het formulier. Omdat we onszelf mishagen. Aangezien de toren van God tegen de zonde zo groot is, dat nog eer dat hij die ongestraft zou laten blijven, hij die aan zijn lieve zoon met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Zo erg vindt God de zonde, dat Christus ervoor is doodgebloed aan het kruis van Golgotha. Zo erg is de zonde, dat we dat toch zouden beseffen, dat we toch niet zo kinderachtig zouden zijn. Met altijd zo lang wachten, voordat we daar eens mee op de proppen komen. Zoals Hizkia zo lang heeft gewacht, totdat hij daar ziek op zijn bed lag. Hij moest gaan sterven, ja, toen komt het eruit. Hè. Maar waarom niet eerder, waarom niet eerder? Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Geen bit en toom. Door mensenhand bestierd. Dat het wild en redeloos gedierte moet beteugelen, zegt Psalm 32. Laat dat allemaal niet nodig zijn. Maar erken heden voor de Heer je schuld. En ga het in de week van voorbereiding maar eens na. Wat er allemaal tussen u en de Heer in zit. En dan voor het eerst. Ja, maar er zijn denk ik ook nog heel wat die dat voor het eerst nog moeten doen. Voor het eerst of opnieuw. Als je na ontvangen genade bij de Heer van het afgedwaald. En als de zonde er weer tussen is geslopen. Laat het u op de knieën brengen. Keer uw aangezicht eens om naar de wand. En bid de Heer, wees gij. Mijn borg, wees. Dan moet het hoge woord er maar eens uit. Het hoge woord. Ik heb tegen u misdreven. Schuld moet schuld worden, lieve mensen. We leven in een tijd dat zonde geen zonde meer lijkt te zijn. En schuld geen schuld meer lijkt te zijn. Er wordt allemaal maar vrolijk overheen gewandeld en zo. Nee, geen zins. Schuld moet schuld worden. Kom maar in de schuld voor u. En als je dan hunkerend naar Gods genade, naar Christus, naar voren mag komen, naar de tafel. Ja, dan zal het nog goed worden. Dan zal het nog een goede zondag worden. Dat geloof ik zeker. Dan zal het een goede week van voorbereiding worden. En een goede zondag worden. Misschien kom je wel zeer beschroomd. Dat zou kunnen. Ik zou zeggen, alle reden is daartoe. En je kunt het toch. Toch, niet laten. Toch, niet laten. Hoe beschroomd ook. Vanwege mijn zonde. Ik kan het toch niet laten. Amen.